vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Presenteer nieuws, informaties en entertainment van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie kortegolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands uitzending van Voice of Indonesia. Ik ben Ida Herdiani hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid voor u. En zullen we met het nieuws en het commentaar beginnen. We hebben ook de andere informaties en we zullen ook verschillende popliedjes van Indonesische muzici presenteren. En nu beginnen we met het nieuws. Blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Dit is Voice of Indonesia met Jintjes. Indonesië en Duitsland komen over in de defensieve samenwerking te versterken. Transformatie om van Laos een transport knooppunt in de regio te maken. Dit is nieuws compleet. De Indonesische minister van Defensie Prabowo Subianto zei dat Indonesië en Duitsland overeen zijn gekomen om de defensieve samenwerking tussen de twee landen te versterken. Minister van Defensie Prabowo Subianto bracht dit over naar ontvangst van een officieel bezoek van de minister van Defensie van Duitsland Boris Pistorius met zijn delegatie op de Indonesische ministerie van Defensie Jakarta maandag. Minister van Defensie Prabowo zei bij een persverklaring met minister van Defensie Pistorius dat de bilaterale betrekkingen tussen Indonesië en Duitsland ook op het gebied van defensie zeer goed zijn en bestaan al tientallen jaren. Daarom willen we deze relatie blijven versterken, minister van Defensie Prabowo benadrukte dat zijn ministerie samen met minister van Defensie Pistorius proactief stappen zullen blijven zetten om tot meer defensie samenwerking tussen Indonesië en Duitsland te komen. Ondertussen verklaarde minister van Defensie Pistorius dat hij en minister van Defensie Prabowo intensief overleg voerden over een aantal zaken, waaronder zaken die al waren besproken toen zij samen het International Institute for Strategic Studies IISS Forum de Shangri-La Dialog 2023 in Singapore afgelopen weekend bijwoonde. Bijvoorbeeld met betrekking tot kwesties van in de Indo-Pacifische regio vanuit het perspectief van Duitsland en Europa. Voorzitter van de ASEAN Business Advisory Council, ASEAN BAC, Arshad Rashid waardeert het transformatieproces dat plaatsvindt in Laos om van het land een belangrijke transportknooppunt in de regio Zuidoost-Azië te maken. Volgens Arshad Rashid is een visionair planning en succesvolle uitvoering van de transformatie niet alleen een aanzienlijke impact op het verlagen van de logistieke kosten heeft gestimuleerd, maar ook het tempo van de economische ontwikkeling in Laos. Arshad Rashid zei in een schriftelijke verklaring, geciteerd door Antara maandag, dat de inhuldiging van het Laos-China spoorwegnetwerk in december 2021 een keerpunt markeerde in de ontwikkeling van de transportsector in Laos. Arshad Rashid en de delegatie hebben een bezoek gebracht aan Laos van 31 mei tot 2 juni 2023 in het kader van de Indonesische voorzitterschap van de ASEAN BAC 2023. Erder heeft hij een rondtocht gedaan naar Maleisië, Filipijnen, Singapore, Vietnam, Cambodja, Brunei, Darussalam, Myanmar en Engeland. De gouverneur van Bank Indonesia, BI, Perry Warjio, zei dat de centrale bank streeft ernaar om 45 miljoen gebruikers van de Quick Response Code Indonesia Standard, QRIS, in 2023 te breken. QRIS is de nationale standaard voor de op QR-code gebaseerde betalingen in Indonesië. Het werd in 2009 geïntroduceerd door de centrale bank en is sindsdien de meest populaire betaalmethode voor goederen en diensten in Indonesië. Volgens Warjio zal de centrale bank ook een aantal BI-vastdeelnemers en andere incasso-diensten verhogen, evenals automatische incasso, bulk creditering en betalingsverzoeken. Om regionaal betalingsconnectiviteit te bereiken, zal Bank Indonesia het gebruik van CRIS als digitale betaalmethode blijven stimuleren in andere landen zoals in Singapore, de Filipijnen en India. Indonesia heeft voor het gebruik van CRIS samengewerkt met Maleisië en Thailand. De toepassing van CRIS als digitale betaalmethode is onderdeel van de beleidsmix van Bank Indonesia om de digitalisering van het betalingsverkeer te vergroten. Japan is het op 3 na grootste land van bestemming voor de niet-olie- en gasexport van Indonesië in 2022. In dezelfde periode is Japan ook het op 1 na grootste land als bron van niet-olie- en gasimport. Dit maakt Japan tot een strategische partner voor Indonesië. Het ministerie van Industrie probeert momenteel de samenwerkingsrelaties met Japan te versterken via het Indo-Pacific Economic Framework, IPEF. Dit samenwerkingskader zal naar verwachting aspecten van de toeleveringsketen versterken en de energietransitie ondersteunen, waaronder de ontwikkeling van groene waterstof. Minister van Industrie Agus Gumiwang Kartasasmita zei in een persbericht dat dinsdag werd ontvangen: Indonesië heeft een groot potentieel in de ontwikkeling van hernieuwbare energie en de productie van groene waterstof. Om deze reden is samenwerking tussen investeerders, financiële instellingen, de industrie en beleidsmakers nodig om innovatieve financiële regelingen te bieden om het energietransitieproces te versnellen. Bij een ontmoeting met de Japanse minister van Economie, Handels en Industrie, METI, Yasutoshi Nishimura, opende de minister van Industrie kansen voor samenwerking bij ontwikkeling van de groene waterstof met Japan in de vorm van de kennisdeling en inzet van schone technologieoverdracht. Dit wordt ondersteund door Indonesië's stand van grote hernieuwbare energiebronnen, terwijl Japan bekend staat om zijn expertise in schone energieoplossingen. Agus vertelde minister Nishimura dat Indonesië bezig is met het bevorderen van de energietransitie met als belangrijkste prioriteit de ontwikkeling van downstream industrieën, met name de elektrische voertuigenindustrie EV. Nishimura antwoordde dat Japan Indonesië beschouwt als de belangrijkste partner in de Asia Zero Commission Community, IZEC. Wat de inspanningen betreft, heeft Japan de energietransitie op gang gebracht via het door de Verenigde Staten geleide Partnership voor Infrastructuur in Global Investment, PGII. Verder is er een start gemaakt met het Equitable Energy Transition Partnership, JETP, dat $20 miljard mobiliseerde voor publieke en private financiering voor Indonesië en IZEC, evenals de Indonesia Millennium Challenge Corporation MCC Compact, die met succes $698 miljoen laatste. Dit partnerschap is bedoeld om de versnelling van het bereiken van Indonesië net zero emission doelstelling in 2060 te ondersteunen. De Iraanse ambassade in de Saoedische hoofdstad Riyadh is dinsdag heropend na 7 jaar gesloten te zijn geweest. De heropening volgt op Chinese diplomatie die in maart leidde tot een toenadering tussen de twee rivalische rijende naties in de Persische Golf. Saoedische ambassade in Teheran binnenkort weer open. Iran en Saudi-Arabië verbraken begin 2016 de betrekkingen na de executie van een Saïdische geestelijke in Saudi-Arabië en een aanslag op de Saoedische ambassade in Teheran. Iran is overwegend theïstisch en ligt sinds 1979 op gespannen voet met een Westen, met name de VS. Saudi-Arabië is overwegend sunnistische en een sterke bondgenoot van de VS. Zowel Iran als Saudi-Arabië spelen een leidende rol in de moslimwereld. Ze zijn betere vijanden geweest in de gevechten in Jemen, Syrië en elders. Van de EU-burgers zijn Nederlanders in overgrote meerderheid zeer geïnteresseerd in de Europese verkiezingen die over precies 1 jaar plaatsvinden. Kiezeronderzoekers van het Europa Parlement concluderen dat de belangstelling in de hele EU is toegenomen sinds de vorige keer. De belangstelling voor de verkiezing voor het nieuwe Europees Parlement, dat ook inspraak krijgt bij de benoeming van de nieuwe Europese Commissie, was sinds de jaren 70 gestaag afgenomen. Maar in 2019 was de opkomst ineens veel hoger dan 5 jaar eerder. Het parlement hoopt dat het een keerpunt zal zijn, geen incident. Het EU-parlement puurt hoop het sinds eigen Europa barometer. Kiezeronderzoek 5 jaar geleden zeiden minder Europeanen dat ze geïnteresseerd waren in de toen geplande verkiezingen. Ook zeiden meer mensen van plan te zijn te gaan stemmen dan toen. Van Nederlanders die mededeen was driekwart geïnteresseerd in stemmen en 87% dacht daadwerkelijk te gaan stemmen. Dit is niet hetzelfde als bijvoorbeeld bij de session waar meer dan de helft zei te gaan stemmen, maar wel veel hoger. Roberta Metsola, woordvoerder van de voorzitter van het parlement, schrijft dit toe aan de toegenomen zichtbaarheid van de EU. Brussel heeft het initiatief genomen om de corona-epidemie aan te pakken. Herinneert hij zich, hij kocht bijvoorbeeld vaccin, introduceerde het coronaregistercertificaat en richtte het Corona Recovery Fund op. En de EU heeft een prominente rol gespeeld bij het straffen van Rusland en het steunen van Oekraïne sinds de Russische invasie. Als gevolg daarvan is de EU veel vaker in het nieuws geweest. Beste luisteraars, dat was het nieuws van vandaag.
Voice of Indonesia met het commentaar. De misdaad van mensenhandel is de laatste tijd steeds wereldverbreider geworden. In Indonesië zijn veel mensen uit dorpen of uit lage inkomensgroepen het slachtoffer. Ze worden overgehaald en misleid door de verleiding om goed betaald in het buitenland te gaan werken. In feite worden ze in verschillende landen gedwongen om verschillende misdaden te plegen. Er zijn ook mensen die onbetaald moeten werken en gevangen worden gehouden zonder enige mogelijkheid om zichzelf te bevrijden. Bij mensenhandel zijn internationale syndicaten betrokken en men vermoedt zelf dat ze in elk land worden beschermd door overheidsfunctionarissen, waardoor het moeilijk te traceren is. Maar zaak na zaak begint zich nu te ontvouwen. Toen deze ontwikkelingen zag, richtte de chef van nationale politie, generaal Listio Sigit Prabowo, officieel een taskforce op de aanpak van mensenhandel. De vorming van de taskforce werd afgelopen dinsdag aangekondigd door het hoofd van de afdeling Public Relations van de Nationale Politie, inspecteur-generaal Sandy Nugroho. Dit beleid is een vervolg op de richtlijnen van president Joko Widodo die eerder de Nationale Politie aanstelde als dagelijkse uitvoerder van de taskforce aanpak mensenhandel. Inspecteur-generaal Sandy Nugroho zei dat de taskforce voor de aanpak van mensenhandel rechtstreeks zal worden geleid door plaatsvervangend hoofd van de recherche van de nationale politie, inspecteur-generaal Asep Edi Suheri. Deze taskforce krijgt de opdracht om het netwerk van strafbare feiten van mensenhandel in Indonesië in kaart te brengen en op te treden. In zijn richtlijnen via de videoconferentie van op maandag heeft de korpschef van de landelijke politie de fans opdracht gegeven aan alle regionale politiechefs om deel te nemen aan de vorming van een taskforce voor de aanpak van mensenhandel op regionaal niveau. Later zal de taskforce aanpak mensenhandel onder auspiciën vallen van de recherche van nationale politie en onder leiding staan van plaatsvervangend korpschef van de regionale politie. Meer specifiek heeft de landelijke politiechef ook opdracht gegeven aan de afdeling internationale betrekkingen van de nationale politie om samen met buurlanden groepen of syndicaten voor het misdrijf mensenhandel in kaart te brengen. Volgens de Indonesische nationale politiechef kan de rol van de politie in het buitenland, met name in gebieden waar veel mensenhandel voorkomt, nog worden vergroot zodat slachtoffers direct bescherming worden krijgen. Daarnaast herinnerde de landelijke politiechef zijn medewerkers er ook aan om serieus op te letten en hard op te treden tegen de daders die betrokken zijn bij het misdaadsyndicaat mensenhandel. Hij zei dat hij strikte sancties zou opleggen aan zijn leden die hun respectieve regio geen zaken van de strafrechtelijke wet van mensenhandel openbaar konden maken. Ze zullen vervolgd en uit hun functie worden ontheven als een vorm van verantwoordelijkheid voor het afhandelen van deze misdaad. Krachten optreden tegen diegenen die gezag hebben waar erbij betrokken zijn en de misdaad van mensenhandel beschermen, kan het belangrijkste onderdeel zijn om het netwerk van criminele mensenhandel te vernietigen. Hopelijk levert dit kordate en gestructureerde beleid van de Indonesische nationale politie snel resultaten op, zodat er in dit land geen slachtoffers meer vallen van het strafrecht mensenhandel. Dat was het commentaar. De VOI International Quiz is terug. De VOI International Quiz 2023 is in de vorm van essay-schrijfwedstrijd die over één van de superprioriteit toeristische bestemmingen gaat, namelijk Borobudur, Toba Mir, Likupang, Mandalika, en Labuan Bajo. Schrijf een essay over één van deze bestemmingen. De essay moet met een lengte van 700 tot en met 800 woorden in de Arial lettergrootte 12. Lees en neem uw essay op en stuur de opname naar voiquiz2023@gmail.com. De essay-schrijfwedstrijd is van 10 april tot en met 20 augustus 2023 geopend. De winnaar zal een speciale prijs krijgen. De winnaar zal op 11 september 2023 aangekondigd bij het vieren van de 78ste Radiodag. Voor verdere informatie, ga naar onze website www.voinews.id en onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. Blijf je voor, misschien ben je de winnaar. From Indonesia to the
world. We beginnen met de gebeurtenis van 7 juni 1993. De Nationale Commissie voor de Rechten van de Mens werd in Indonesië ingewijd. De Nationale Commissie voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke instelling in Indonesië, wiens positie gelijk is aan andere overheidsinstellingen met de functie van het uitvoeren van studies, bescherming, onderzoek, counseling, monitoring, onderzoek en bemiddeling over mensenrechtenkwesties. Op 7 juni 1993 heeft de toenmalige president van de Republiek Indonesië, Suharto, via presidentieel besluit nummer 50 van 1993, richtte de Nationale Commissie voor de Mensenrechten op, of Komnas HAM, en benoemt tegelijkertijd de gepensioneerde oprechter van het Hoge Rechtshof, Ali Said, om de commissie op te stellen en zijn leden te kiezen. Dit presidentieel besluit is een vervolg op de aanbeveling van de Workshop voor Mensenrechten, geïnitieerd door het Departement van Buitenlandse Zaken van de Republiek Indonesië en de Verenigde Naties, gehouden in Jakarta op 22 januari 1991. We gaan verder met de gebeurtenis van 7 juni 1999. Indonesië voerde een vreedzame democratische verkiezingen. Een algemene verkiezingen zullen tegelijkertijd worden gehouden om leden van de volksvergadering en leden van het provinciale huis van afgevaardigden te benoemen, evenals door de regionale volksvertegenwoordigingsraad van het regentschap van Indonesië, gedurende de periode 1999 tot en met 2004. De algemene verkiezing was de eerste die werd gehouden na de val van de Nieuwe Orde en werd voor het laatst bijgewoond door de provincie Oost-Timor. De algemene verkiezingen worden door 48 politieke partijen bijgewoond en worden proportioneel uitgevoerd op basis van het percentage nationale stemmen. Van de 462 omstreden zetels won de Indonesische Democratische Partij van Strijd of PDIP de meeste zetels met 153 zetels van twee andere grote partijen, de 120 zetels van Golkar Partij of en de United Development Party, of P3, wonnen 58 zetels. Het verkiezingsevenement van 1999 voor de wereld was een belangrijke gebeurtenis. Zelfs buiten de verwachting van de wereldgemeenschap dat de democratische algemene verkiezingen vreedzaam bleken te zijn. We beëindigen met de gebeurtenis van de ondertekening van het handvest van de oprichting van Guam, de vereniging tussen Georgië, Oekraïne, Azerbeidzjan en Moldavië. Guam is een organisatie voor democratie en economische ontwikkeling van vier voormalige Sovjetlanden, namelijk Georgië, Oekraïne, Azerbeidzjan en Moldavië. Het Guam Handvest werd op 7 juni 2001 op een bijeenkomst in Yalta ondertekend, van 6 tot 7 juni 2001 door hun vier leden en Oezbekistan, die later vertrok. Volgens Viktor Yushchenko, president van Oekraïne, legt dit handvest het doel van samenwerking vast, zoals de waarden van democratie, stabiele ontwikkeling, bevordering van internationale en regionale veiligheid en ondersteuning van de Europese integratie. Beste luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis in Jakarta.
terangkai wajah di banyak cerita sejalan waktu memandu. Satu yang terindah menggugah hati kembali. Lelah terasa jauh telah hilang selama mata diri lelah.
Beste luisteraars, gaan we nu naar het programma Indonesiaku. Veel luisterplezier.
Voice of Indonesia.
Minister van Handel Zulkifli Hasan steunde de ontwikkeling van het exportambassadorprogramma, geïnitieerd door de World Indonesian Student Association of PPI. De Indonesische studentenvereniging bestaat uit studenten uit Indonesië die momenteel in het buitenland studeren in verschillende onderwijsniveaus. Universiteiten verspreid over 62 landen en heeft meer dan 80.000 leden. Zulkifli Hasan legde uit dat het exportambassadorprogramma exportbelanghebbenden zou helpen toegang te krijgen tot buitenlandse markten. Bovendien spelen buitenlandse studenten ook een rol bij het openen van markttoegang. De minister van Handel zei dat het exportambassadorprogramma tot doel heeft de Indonesische diaspora te integreren met Indonesische exporteurs om markttoegang voor Indonesische producten in PPI-landen te openen. Daarnaast biedt dit programma ook mogelijkheden voor Indonesische studenten in het buitenland om exporter te worden. Zulkifli Hasan zei ook dat de PPI-leden ook marktinformatie kunnen worden, die technische informatie hebben over kansen voor Indonesische producten in verschillende landen. Een van de PPI's die het exportambassadorprogramma activeert onder haar leden is PPI Auckland. Bij de uitvoering van dit programma in haar werkgebied bereidt PPI Auckland momenteel de opening van verkooppunten voor Indonesische producten voor in Auckland in samenwerking met importeurs van Indonesische producten. Daarnaast zal de PPI Auckland een webseminar houden om informatie te versterken over de technische vereisten voor producten die in Nieuw-Zeeland kunnen worden geïmporteerd. PPI Auckland voert ook actief campagne voor verhalen met de hashtag Students Entrepreneurs NZ. Een aantal andere activiteiten die zijn uitgevoerd zijn onder meer training over hoe een exporter en marketingagent te zijn, by Human Resources Training Center van het Export and Trade Services van het ministerie van Handel. Gratis levering van Yogyakarta producten voor kleine en middelgrote ondernemingen aan 3 steden in Nieuw-Zeeland, namelijk Christchurch, Dunedin en Invercargill. Dat was Indonesiaku.
Hidup ini harusnya bukan cuma perhentian sementara yang tiada bermakna, bukan hanya pencarian akan semua keindahan fana yang pasti ada akhirnya. Temukan kembali sesuatu yang sejati jauh di sana bagi. Temukan lagi dirimu di dalam dirimu. Hidup ini mestinya bukan cuma peran sandiwara kita mainkan. Tenggelam dalam kerasnya cerita yang melelahkan jiwa. Dengarkan kembali suara-suara nurani yang lama tersembunyi.
Selalu ada damai, selalu
Luisteraars, gaan we nu naar het programma die over de toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij gaat, namelijk de wonderen van Indonesië.
Leang Leang Prehistorische Park, of ook bekend als Leang Leang Archeologische Park, is een van de belangrijkste toeristische attracties in Maros Regency, Zuid-Sulawesi. Het biedt historische culturele rondleidingen door de oudste menselijke beschaving, schilderijen van menselijke palmen en varkensherten die op grotmuren en verschillende artefacten zijn geplaatst, zijn het bewijs van de aanwezigheid van prehistorische mensen in dit gebied. In dit park zijn honderden prehistorische grotten verspreid over de heuvels van Maros, Pangkep, de schilderijen aan de muur in Kef, Patay en Patay Kiri Katahun werden voor het eerst ontdekt in 1950 door twee archeologen uit Nederland, Van Hekeren en juffrouw Herenpalm. Deze grot is het begin van onderzoek naar prehistorische groten en het begin van de ontdekking van schilderijen uitgevonden in Maros Regency. Om de Patay grot te bereiken, moeten toeristen trappen beklimmen die niet te hoog zijn. De Patay Kiri grot ligt op ongeveer 300 meter van de Patay grot. In Patay Kaif zijn schilderijen in de vorm van de 5 afbeeldingen van palmen, 1 afbeelding van een varken dat springt met een pijl in de borst. Ondertussen zijn er bij de ingang van de grot, die 8 meter hoog en 12 meter breed is, bladvlokken en schelpen. Ondertussen werden in de Patay Kiri grot 2 afbeeldingen van varkensherten gevonden, 27 afbeeldingen van handpalmen, bladvlokken en pijlpunten. Om vanuit het centrum van Makassar naar dit park te gaan, moeten bezoekers ongeveer 1,5 uur met motorvoertuig reizen. Wanneer ze bij dit park aankomen, moeten ze een kaartje betalen van 10.000 rupiah. In dit prehistorische park is er ook een parkeerplaats voor bezoekers die privévoertuigen gebruiken, evenals een tuinshuisje voor bezoekers die willen uitrusten nadat ze moe zijn geweest van het rondkijken in de grotten in dit park. Beste luisteraars, dat was de wonderen van Indonesië van vandaag, getiteld Leang Leang Prehistorisch Park in Zuid-Sulawesi. Tot ziens!
Andai aku bisa memutar waktu, aku tak ingin mengenalmu. Mengapa ada pertemuan itu yang membuat aku mencintai? Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, terus mengingatmu, memikirkanmu, semua tentang dirimu. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, tak seperti kamu yang mampu tanpa. Mungkin kini kau bersama yang lain.
buat selama ini. Kamu jangan kangen sama aku.
Bagaimana?
Kamu baik-baik ya di sini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
Yeah.
De VOI International Quiz is terug. De VOI International Quiz 2023 is in de vorm van essay-schrijfwedstrijd, die over één van de superprioriteit toeristische bestemmingen gaat, namelijk Borobudur, Tobamir, Likupang, Mandalika en Labuan Bajo. Schrijf een essay over één van deze bestemmingen. De essay moet met een lengte van 700 tot en met 800 woorden in de arealettergrootte 12. Lees en neem uw essay op en stuur de opname naar voiquiz2023@gmail.com. De essayschrijfwedstrijd is van 10 april tot en met 20 augustus 2023 geopend. De winnaar zal een speciale prijs krijgen. De winnaar zal op 11 december 2023 aangekondigd bij het vieren van de 78ste Radiodag. Voor verdere informatie, ga naar onze website www.voinews.id en onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. Bereid je voor, misschien ben je de winnaar.
From Indonesia to the world.
Luisteraars, bent u nog steeds bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld op frequentie korte golf 3G25 kHz en onze website voinews.id en ook de RRI Play applicatie. Komt nu onze laatste programma De Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici presenteren en geeft u de informaties over de liedjes en ook de zanger.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia met de muziekhoek van Indonesië. Vandaag presenteren we het nummer Submovia. Dit nummer is gecomponeerd door Arnold Clemens AP. Dit nummer vertelt over de liefde voor de geboorteplaats in Papua, genoemd bij zonsopgang was geweldig. Evenzo, wanneer de zon op het punt staat onder te gaan, begroet de schaduw van de kokospalmen op het strand de middagschaduw. Hier is het nummer Stop Moya. Veel luisterplezier.
Hawin kamang sea yawin supinema dore karwo sonai arwo nafur karka ai bon bon jos besuranda kiamara brino aro ayavino se ayami submovia avin kama se ayami supinema oya insu imrukura ifur karka sarai beso minya isi Yamara Rimandira Ayavino Seayami Submoya Sarai Beso Minya Isi
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons, Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld op frequentie Korte Golf 3325 kHz en website voinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen op Twitter @voeindonesia, op Instagram voice.of.indonesia. Geef maar een like en commentaar op Facebook The Voice of Indonesia en onze YouTube kanaal VOI Indonesia. Als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar onze e-mailadres voi@voenews.id. En vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Dan voor uw aandacht. Tot ziens. Veel luisterplezier.